Canto 11, hoofdstuk 3. Bevrijding uit Maya en Karma en het kennen en aanbidden van de Heer. De achtenswaardige koning Nimi zei: Mijne heren, vertel ons alstublieft over het begoochelend vermogen ofwel de Maya van de Allerhoogste Heer Vishnu. We willen graag dat doorgronden wat zelfs de grote mystici verbijstert. We genieten van de nectar van uw verhalen over Heer Hari, maar we zijn nog niet verzadigd door dat tegengif tegen de pijn die een sterveling ervaart die wordt geplaagd door de ellende van samsara. Sri Antariksha zei: De ziel van alle levende wezens ontwikkelde met behulp van de elementen van de gigantische schepping al de schepselen hoog en laag, o machtige armde, zodat zij de delen en gehelen die de oorspronkelijke persoon toebehoren, succesvol konden zijn met de keuze tussen de zinsobjecten en het ware zelf, de ziel. Na de levende wezens te zijn binnengegaan die aldus werden geschapen met behulp van de 5 grofstoffelijke elementen en na zich verdeeld te hebben als de enige getuige voor de 10 zinnen van waarnemen en handelen, schiep hij er genoegen in ze in gang te zetten met de 3 basiskwaliteiten van de natuur. Het levende wezen, dat door de opperziel tot leven werd gewekt met de geaardheden, geniet van die kwaliteiten en houdt zodoende dit geschapen lichaam voor het ware zelf, als ook zichzelf voor de baas, en raakt aldus verstrikt. Door de zintuigelijk gestuurde handelingen houdt de eigenaar van het lichaam zich, op basis van verlangens, bezig met verschillende karmische, baatzuchtige activiteiten, en plukt hij daar de verschillende vruchten van. En zo beweegt hij zich dan zowel in een staat van geluk door deze wereld, als in het tegendeel daarvan. Op deze manier door zijn karma bestemmingen bereikend, die hem veel zaken brengen die niet zo goed zijn, ondergaat het levende wezen tot aan het einde der tijden hulpeloos geboorte en dood. Als de ontbinding van de materiële elementen op handen is, trekt de Heer in de gedaante van de tijd, die geen begin of einde kent, het gemanifesteerde universum, dat bestaat uit de grofstoffelijke objecten en subtiele geaardheden, terug in het niet-gemanifesteerde. Er zal zich een verschrikkelijke droogte op aarde voordoen, die een 100-tal jaren aanhoudt, zodat de 3 werelden in die tijd, door de oplopende hitte van de zon, ernstig zullen verschroeien. Beginnend vanuit de lagere regionen, zal het vuur dat uit de mond van Sankarsana omhoog schiet, aangewakkerd door de winden, alle windrichtingen in lichter laaien zetten. Grote massa's Samvartaka eindtijdwolken zullen 100 jaar lang regenen, in stromen zo lang als olifanten slurven, en daardoor zal alles onder water komen te staan. O koning, het universum zal vervolgens, als een vuur dat zonder brandstof komt te zitten, door de persoonlijkheid van de universele gedaante worden verlaten als hij, in de gedaante van Brahma, het subtiele bereik van het ongeziene Pradhana binnengaat. De aarde, door de wind verstoken van haar aroma, verandert terug in water en het water, door hetzelfde proces van de wind verstoken van zijn smaak, gaat weer over in vuur. Vuur, door het duister ontdaan van zijn kwaliteit, zijn vorm, verandert in lucht en de lucht, die de kwaliteit van zijn aanraking kwijtraakt, lost op in de ether. Als de ruimte, de ether, door de opperziel van de tijd wordt ontdaan van zijn kwaliteit, het geluid, gaat hij over in het ego van het niet-weten. De zinnen, de geest en de intelligentie, o koning, gaan tezamen met de goden die de emoties vertegenwoordigen, op in het ego-element, en het ik-bewustzijn gaat samen met al zijn guna-kwaliteiten op in het Allerhoogste zelf. Na aldus voor u deze begoochelende energie bestaande uit 3 afdelingen te hebben beschreven, deze instantie van handhaving, schepping en vernietiging van de Allerhoogste Heer, gekenmerkt door goedheid, hartstocht en onwetendheid, wat zou u graag nog meer van ons willen horen? De achtenswaardige koning zei: O grote wijze, zeg ons alstublieft hoe zelfs materialistische personen met gemak deze begoochelende energie van de Heer te boven kunnen komen die zo onoverkomelijk is voor degenen die het ontbreekt aan zelfbeheersing. Sri Prabhupada zei: begrijp dat mensen die leven als man en vrouw, met hun inspanningen om het lijden terug te dringen en het geluk af te roepen, het tegenovergestelde resultaat bereiken. Wat voor geluk valt er te verwachten van de veranderlijkheid van het hebben van een huis, kinderen, verwanten, huisdieren en de zo lastig te vergaren wilde, welke altijd leed bezorgt, die de dood van de ziel inhouden? Weet dat de gedroomde wereld waar men zich aldus op instelt, berust op baatzuchtige arbeid, niet duurzaam is en wordt gekenmerkt door zaken als een verlies aan omgangsvormen in groepen gelijkgestemden, als ook met superieuren. Iemand die graag alles wil weten over het hoogste goed, behoort daarom zijn toevlucht te zoeken bij een geestelijk leraar, die zowel verblijft in de opperste vrede van de absolute waarheid als goed thuis is in de Vedische conclusies. Met de guru als je ziel en aanbiddelijke godheid moet men de wetenschap van de toegewijde dienst leren, het Bhagavata Dharma of emancipatieproces, waarmee, vrij van illusie, trouw van dienst zijnd, de opperziel kan worden tevreden gesteld die je zijn eigen zelf vergunt. Ten eerste moet de geest zich van alles onthechten en moet men, zoals het hoort, met genade, vriendschap en eerbied voor alle levende wezens omgang ontwikkelen met toegewijden. Dat houdt in innerlijke en uiterlijke reinheid, verzaking, tolerantie en stilte, studie van de heilige geschriften, eenvoud, celibaat, geweldloosheid en gelijkmoedigheid wat betreft de bekende tegenstellingen. In afzondering, zonder gehechtheid aan een vaste verblijfplaats met oude vodden aan je lijf en tevreden met wat dan ook, behoort men met de Heer voortdurend in gedachten te mediteren op het alomtegenwoordige ware zelf. Met geloof in de geschriften over de Allerhoogste Heer en zonder te spotten met andere geschriften, behoort men met achting voor de waarheid en met zijn geest woorden en handelingen strikt onder controle, innerlijk vreedzaam zijn zinnen te beheersen. Luisterend naar, zingend over en mediterend op de incarnaties, wederwaardigheden en kwaliteiten van de Heer, wiens handelingen allen even wonderbaarlijk zijn, moet men alles doen te zijnent wille. Van welke aanbidding, liefdadigheid, boetedoening, japa of vroomheid men ook is, je moet alles wat je dierbaar is, de echtgenoten, de zoons, het huis en de eigen levensadem, opdragen aan het Allerhoogste. Met het van dienst zijn voor beiden, de bewegende en niet bewegende wezens, moet men vriendschap koesteren voor zowel de gewone man als voor de toegewijden, de grote zielen die Krishna accepteerden als de Heer van hun hart. Door de glorie van de Heer kan men in gezamenlijke besprekingen, in het tot elkaar aangetrokken zijn, in het elkaar tevreden stellen en in het gezamenlijk een einde maken aan materiële activiteiten, zuivering vinden van de relatie die men heeft met de ziel. Zich hem herinnerend en elkaar helpen herinneren, leidt de bhakti voor de Heer die een einde maakt aan de aaneenschakeling van zonden, dankzij die toewijding tot een ontwaken waarbij het lichaam reageert met kippenvel. Soms huilt men bij de gedachte aan Achyuta, soms lacht men, soms schept men er groot genoegen in of spreekt men, handelt men wonderlijk, danst men en zingt men. En soms raakt men, met het volgen van het voorbeeld van de ongeborene, bevrijd van het leed en valt men stil terwijl men het Allerhoogste bereikt. Aldus, bekend rakend met het Bhagavata Dharma en lering trekkend uit de resulterende bhakti, zal iemand gericht op Narayana makkelijk de Maya te boven komen die zo moeilijk te verslaan is. De achtenswaardige koning Nimi zei: alstublieft, u allen experts in de kennis van het Allerhoogste, wees zo goed ons te vertellen over de bovenzinnelijke positie van de superziel van de absolute waarheid, die is geassocieerd met de naam van Narayana. Sri Pipalayana zei: o koning, weet dat het Allerhoogste het leven schenkt, Het is dat op basis waarvan zich de zintuigen, de levensadem en geesten van de lichamen van de levende wezens bewegen. Het vormt de oorzaak zonder een oorzaak van de schepping, vernietiging en het behoud van dit universum, die zowel bestaat in de droomtoestand, de waaktoestand en de onbewuste toestand, als ook buiten deze bewustzijnstoestanden om. Dit kan niet worden omvat door de geest, de spraak, het zien, de intelligentie, de levensadem of door de zinnen, zo goed als een vuur niet kan worden omvat door zijn vonken. Zelfs het Vedisch woord kan er geen uitdrukking aan geven. De Veda's ontkennen immers dat het Allerhoogste zelf in woorden kan worden uitgedrukt. Het kan slechts worden uitgedrukt in indirecte bewoordingen, in woorden die verwijzen naar datgene zonder welk de schriftuurlijke ontzeggingen doelloos zouden zijn. In den beginne, één zijnd, raakt het daarna bekend als de drievoudigheid van goedheid, hartstocht en onwetendheid van de guna's, die samengaat met de macht van het handelen, van het bewustzijn en van het ik-besef, dat men het individuele levende wezen noemt, de jiva, de individuele ziel. Met het aannemen van de vormen van de geestelijke kennis, de goden, van de handelingen, van de zinnen en hun voorwerpen, en van de goede en slechte resultaten, is het levende wezen al dus behept met een veelvoud aan energieën. Het is enkel het Allerhoogste dat, als de absolute waarheid of het Brahman, is gemanifesteerd voorbij zowel het relatieve van het grofstoffelijke als het subtiele. Deze ziel, nimmer geboren en nimmer stervend, groeit nog vergaat. Hij is de kenner van de levensstadia van de levende wezens die onderhevig zijn aan verandering. Die ziel, alomtegenwoordig en onvergankelijk, welke zuiver bewustzijn is, werd een verscheidenheid aan zielen, op dezelfde manier als de ene levensadem, prana, met de macht van de zinnen, resulteerde in een veelheid aan vitale levensvormen. Met wezens ontstaan uit eieren, met embryo's, met planten en met wat moeilijk te onderscheiden is in het vochtige, micro-organismen, begeleidt het vitale beginsel van de adem dezelfde individuele ziel, van de ene levensvorm naar de andere, zo goed als het zelf, los van het denken, onveranderlijk hetzelfde blijft, als het geheugen zich herstelt, ontwakend uit een diepe slaap, waarin het ego en de zinnen waren opgegaan. Wenst men zich enkel de voeten van hem met de lotusnavel, dan wordt het vuil in het hart dat zich ontwikkelde met de geaardheden van de natuur en het baatzuchtig handelen, weggezuiverd door de macht van de bhakti. Als men aldus volledig gezuiverd is, wordt de waarheid van de ziel direct ingezien, net zoals de opkomende zon voor het blote oog zichtbaar wordt. De achtenswaardige koning zei: alstublieft, leg ons de karma-yoga uit, waardoor gezuiverd een persoon in dit leven snel van zijn vruchtdragende handelingen afkomt en, bevrijd van karmische terugslagen, het Allerhoogste bereikt. In mijn vaders bijzijn, Ikshvaku, stelde ik in het verleden de wijzen, de kumara's, een soortgelijke vraag, maar de zoons van Brahma gaven geen antwoord. Kan u uitleggen wat de reden daarvan is? Sri Avirhotra gaf ten antwoord: juist handelen, niet handelen en verkeerd handelen, karma, akarma en vikarma, is een Vedisch onderwerp, niet een werelds onderwerp. En aangezien de Vedische kennis zijn oorsprong vindt in de Heer zelf, raken zelfs dat soort grote verlichte zielen over deze kwestie makkelijk in de war. De onwetende mens begeleiding biedend, schrijven de Veda's in bedekte termen materiële handelingen plichten voor om bevrijd te raken van karma, zoals men ook een medicijn voorschrijft. Een onwetend iemand, die zijn zinnen niet onder controle heeft en er niet in slaagt te doen wat de Veda's zeggen, zal door zijn gebrek aan dharma, de verkeerde gedragswijze volgend, vikarma, telkens weer de dood vinden. Als men, handelend naar wat de Veda's voorschrijven, zonder gehechtheid te werk gaat en offert ter wille van de Heer, zal men zeker de perfectie bereiken die, om belangstelling te wekken, is geformuleerd in termen van tastbare resultaten, karma kanda. Iemand die snel de knoop van gehechtheid in het hart door wil snijden, die de ziel aan het lichaam bindt, moet met achting voor de regulerende beginselen de Vidi, Heer Keshava aanbidden en tevens de goddelijkheid bestuderen zoals die wordt beschreven in de aanvullende Vedische literatuur, de Tantra's. Met het hebben verworven van de genade, de initiatie van de leraar van het voorbeeld, de Acharya, die hem laat zien wat per traditie werd overgeleverd, moet de toegewijde de gedaante van de hoogste persoonlijkheid aanbidden waar hij de voorkeur aan geeft. Schoongewassen, recht voor de beeltenis zittend, geconcentreerd de adem beheersend en zo meer, en het lichaam zuiverend met het in verzaking aanroepen van zijn bescherming door de verschillende delen van zijn lichaam aan hem toe te wijzen door ze met mantra's te markeren, moet hij de Heer aanbidden. Met alle beschikbare ingrediënten bereidt hij zich daartoe in hart en ziel voor. Hij zet de beeltenis en alles wat erbij hoort klaar, als ook de zaken die moeten worden geofferd, en besprenkelt de vloer en de zitplaats. Hij zet het water klaar voor de offerplechtigheid en zet aandachtig de beeltenis op de daartoe geëigende plaats. De beeltenis voorziet hij van heilige merktekens op zijn hart en andere delen van zijn lichaam. Vervolgens is hij van aanbidding met de daartoe bestemde mantra. Met de mantra's die bij hem horen, moet hij van aanbidding zijn voor iedere afzonderlijke beeltenis en de ledematen ervan, zijn speciale kenmerken zoals zijn chakra en zijn metgezellen. De aanbidding, in ieder opzicht zoals voorgeschreven, presenterend met water voor zijn voeten, reukwater ter verwelkoming, water voor de mond en het baden enzovoorts, met kleding, ornamenten, geuren, halssnoren, ongebroken gerstekorrels, bedoeld voor het aanbrengen van tilak, en met bloemenslingers, wierook, lampen en dergelijke offergaven, moet hij zich met eerbetoon en gebed buigen voor de Heer. In die bezigheid opgaand als een dienaar en zich niet valselijk identificerend, moet hij, aldus mediterend, volledig van aanbidding zijn voor de Murti van de Heer. Vervolgens dient hij de overblijfselen van de aanbidding naar zijn hoofd te brengen ter aanvaarding en hem weer respectvol terugzetten waar hij thuis hoort. Hij die aldus de Heer, de opperziel, aanbidt, die aanwezig is in het vuur, de zon, het water enzovoorts, als ook in de gast en in het eigen hart, zal snel bevrijd raken.